Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen iedereen. Ik wil graag de dienst openen met een aantal versen uit Johannes. Johannes 19, vers 10 en 11. Waarom spreekt u niet tot mij, riep Pilatus? Weet u dan niet dat ik de macht heb om u te kruisigen en macht heb om u los te laten? Jezus antwoordde, u zou helemaal geen macht over mij hebben als het u niet van boven was gegeven. Het was Gods plan dat Jezus als een onschuldig lam vrijwillig zijn leven zou geven, om 3 dagen later uit de dood op te staan. Johannes 10, vers 18, zegt Jezus, niemand berooft mij van het leven. Ik geef het uit eigen vrije wil, want ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd. Laten we deze morgen onze almachtige God, die dit allemaal voor ons heeft overgehad, alle eer geven die hem toekomt, om wie hij is, om wat hij heeft gedaan.
Stop. Dank u, Heer God, voor deze dag, dat we nog een fijne dag mogen hebben en dat we nog veel leren in de tieners of in de zondagsklas. In Jezus' naam, amen.
Toby.
Goedemorgen. De schriftlezing voor de preek komt uit Lucas, het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 19 vanaf vers 28. De intocht in Jeruzalem. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde, toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heere heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hen en zei, ik zeg u, dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.
Goedemorgen iedereen. Bedankt Toby voor het voorlezen. Vandaag is het Palmzondag en we staan voor de poorten van Jeruzalem. Maar laten we voor de poorten niet binnengaan eerst de zegen vragen over deze boodschap. Hemelse Vader, dank u dat wij hier opnieuw mogen verzamelen rond uw woord. Dank u voor uw trouw en uw aanwezigheid in ons midden. Kom met uw geest, open uw woord voor ons en open onze harten om te luisteren. Wees in ons midden, Heer, ook in mijn hart, zodat ik deze boodschap kan brengen tot eer en glorie van uw naam en tot opbouw van uw gemeente. Vraag ik u Jezus' naam. Amen. Jeruzalem is in deze dagen, 2000 jaar geleden, een bruisende stad. Ze zijn zich volop aan het voorbereiden op het Pesachfeest. De herdenking van de bevrijding uit Egypte. De verlossing uit de slavernij. Pelgrims komen van heinde en ver naar Jeruzalem, straten vol mensen. Ik denk dat je bij wijze van spreken over de koppen kon lopen. En daar komt hij dan, Jezus van Nazareth. Het nieuws dat hij op komst was, zal zich waarschijnlijk als een lopend vuurtje verspreid hebben. Want een grote menigte staat hem op te wachten. En tussen die menigte zullen zich ongetwijfeld ook nieuwsgierigen gemengd hebben. Stedelingen, pelgrims en ook de fariseërs waren erbij. Maar wat die menigte betreft, daarvan zegt Lucas dat het een menigte van de discipelen waren. Met andere woorden, de meesten waren, ik kan niet zeggen gelovigen in de strikte zin van het woord, maar wel volgelingen van Jezus. En het zou zomaar kunnen, al staat het nergens geschreven, dat onder die menigte ook veel pelgrims waren, die zich een jaar daarvoor te goed hadden gedaan aan de 5 broden en 2 vissen. U kent dat verhaal wel. Dat was toen ook vlak voor het Pesachfeest. Ze hadden Jezus horen spreken over het Koninkrijk van God. Ze hadden gezien hoe hij wonderen deed en zieken genas. En aan het einde van de dag had hij een wonderlijke maaltijd aangeboden. 5000 mensen die in overvloed eten kregen, met slechts 5 broden en 2 vissen. Dat verhaal wordt in alle 4 evangeliën beschreven. Maar alleen Johannes voegt er nog iets extra aan toe. Dan moet ik hem even aanzetten. Daar lezen we dat Jezus zich daarna terugtrok, omdat hij wist dat de menigte hem met geweld wilde meenemen om hem tot koning te maken. En het zou best kunnen dat er nu bij de intocht onder die menigte pelgrims waren die er het jaar voordien ook bij waren en die nu Jezus gingen verwelkomen met de verwachting dat hij opnieuw grootse dingen ging doen. En misschien met in het achterhoofd dat ze opnieuw konden genieten van een gratis maaltijd. Als dat zo zou zijn, dan zou het ons helpen om die menigte bij het intocht in Jeruzalem beter te begrijpen. Hun enthousiasme was echt, daar twijfel ik niet aan. Maar hun verwachtingen waren dat ook. Ze zagen in hem iemand die hun noden kon vervullen, die hen kon geven wat zij verlangden. En daar kwam hij dan toe aan de poorten van Jeruzalem. Hun koning, hun bevrijder van het Romeinse juk. Ze zullen op het eerste moment wel raar opgekeken hebben, want hij kwam niet in een prachtig versierde strijdwagen, niet gehuld in pracht en praal, maar heel nederig op een ezelsveulen. Helemaal niet indrukwekkend voor wie naar macht en triomf verlangt. Toch begint het menigte te zingen en te juichen. Ze werpen mantels op de weg en wuiven hem toe met palmbladeren en roepen: Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Dit lijkt het moment waarop iedereen heeft gewacht. De bevrijder is er. Maar dan zien ze iets wat totaal niet past bij het script van een overwinningsparade. Terwijl de menigte zingen en juichen, lezen we iets waar we, als we snel lezen, makkelijk overheen lezen. Lucas schrijft: En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. De menigte zal waarschijnlijk gedacht hebben dat zijn tranen de emoties waren van de overweldigende verwelkoming. Maar de waarheid ligt anders. Hij weende over de stad Jeruzalem. Hij ziet de catastrofe die komen gaat. De verwoesting van de stad in het jaar 70. Er zal geen steen op de andere blijven. Jezus begon te wenen. Ik heb gelezen dat het Griekse woord dat Lucas hier gebruikt voor wenen niet betekent dat hij een traantje wegpinkt, maar dat hij echt overmand wordt door verdriet en in tranen uitbarst. Rondom hem klinkt het gejuich, maar zijn hart breekt. Hij weent omdat hij ziet wat de menigte niet ziet. Een stad die hem niet herkent. Hij ziet dat het volk niet begrijpt wat hun echte vrede kan brengen. Hij ziet niet alleen wat is, maar wat ook wat had kunnen zijn. En dan zegt hij... Och, dat u ook nog op deze, uw dag, zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter ligt het verborgen voor uw ogen. Dat is de tragedie van Palmzondag. De menigte verwelkomt Jezus, maar niet om wie hij werkelijk is. De stadsnaam Jeruzalem betekent letterlijk stad van de vrede. Dat juist deze stad de vredevorst niet herkent. Jeruzalem had de schriften, de belofte, de profeten. En nu staat de Messias zelf voor hun ogen. En toch, ze herkennen hem niet. Ze willen een koning, een machtige leider die hen van de Romeinen bevrijdt. Maar Jezus brengt een andere vrede. Een vrede die begint in het hart. Door vergeving en verzoening met God. Hier zien we het verschil tussen de menselijke verwachtingen en de weg die God met ons wil gaan. Een weg die vlak voor ons ligt, maar die wij zo vaak mislopen. Jezus zegt dat u ook nog op deze, uw dag. Met andere woorden, dit is jouw moment. Jouw kans, jouw tijd van erkenning en verzoening. Dat geldt ook vandaag nog. God komt nu heel dichtbij, maar zij zagen het niet. En wij vaak ook niet. Ook daarvoor vloeien Jezus tranen. Het zijn tranen van onbeantwoorde liefde. Ze spreken van een diepe zorg voor degene die hij lief heeft en die toch blind zijn. Hij huilt omdat mensen vrede willen zonder zich tot God te keren. En zijn tranen raken ook ons vandaag. Het is alsof hij zegt, maar mensen toch, waarom hebben jullie het zo ver laten komen? Waarom hebben jullie niet geluisterd naar wat ik jullie met heel mijn hart wil duidelijk maken? Vaak denken wij dat vrede komt wanneer problemen verdwijnen. Wanneer omstandigheden veranderen. Maar Jezus laat iets anders zien. Vrede begint wanneer een mens zich verzoent met God. Jezus brengt een vrede die begint bij het hart, bij vergeving, bij de minste willen zijn. Zijn tranen zijn ook tranen van medelijden. Je kan het vergelijken met tranen van een ouder die zijn kind naar de afgrond ziet rennen en het wil tegenhouden. Maar het kind duwt de reddende hand weg. Zo duwde ook Jeruzalem de reddende hand van Jezus weg. Och, dat u ook nu, op deze dag, zou begrijpen wat tot uw vrede dient. De intocht door de poorten van Jeruzalem eindigt niet in een paleis, maar aan het kruis. Want de vrede waar Jezus over spreekt, kan er niet komen zonder dat er iets wordt rechtgezet tussen God en mens. Er kan geen vrede zijn zonder verzoening, zonder vergeving. En daarom is Jezus' bloedoffer aan het kruis geen tragisch einde, maar de noodzakelijke weg waarlangs Gods vrede mogelijk wordt gemaakt. Wanneer het duidelijk wordt dat hij niet voldoet aan de verwachtingen van het volk, dan slaat hun enthousiasme al gauw om in teleurstelling en misnoegdheid. Jezus weet maar al te goed dat de hosannas van vandaag de kruisigem van vrijdag zijn. En toch gaat Jezus door. Hij rijdt de stad binnen, niet ondanks zijn tranen, maar met zijn tranen. Hij weet dat zijn weg naar vrede doorheen het lijden en bloedoffer gaat. Op dat moment is hij misschien wel de eenzaamste mens op aarde. De discipelen begrijpen hem niet. De menigte projecteert haar eigen verwachtingen op hem. De leiders haten hem. Maar hij gaat door. Omdat alleen zijn offer die vrede kan brengen die de wereld nooit kan geven. Palmzondag begint dus niet met een triomf, maar met het wenende koning en heiland. Laten we niet te snel over die tranen heen stappen naar het feest van Pasen. Als we deze gebeurtenis naar vandaag trekken, dan moeten we ons afvragen, zouden de tranen van Jezus ook vandaag nog vloeien? Wanneer we vandaag naar onze wereld kijken, de gebrokenheid, de onrust, dan lijkt het antwoord overduidelijk. Mensen verlangen naar vrede, maar begrijpen vaak niet waar die te vinden is. Het bekomen van vrede is hun doel, maar vaak draait het alleen maar om macht en controle. Wat we ook zagen bij de leiders van Jezus' tijd. Ook vandaag denken we te weten hoe we moeten leven, maar we lijken te vergeten waarvoor we leven. Om God te kennen, hem lief te hebben en in zijn vrede te wandelen. En precies daar loopt het verkeerd. We richten ons op wat werkt, op wat vooruitgang brengt, op wat ons leven makkelijker maakt, maar verliezen ondertussen het doel uit het oog. En de gevolgen daarvan zien we overal om ons heen. In een wereld waar mensen elkaar kwijtraken, waar onrecht groeit en waar vrede zo vaak ontbreekt. Maar ook dicht bij huis, in gezinnen. Gebroken relaties. En in ons eigen hart. Jezus leeft ook mee met elke vluchteling. Met elk slachtoffer van onrecht. En ja, ook met de dader. Die zijn menselijkheid verliest in macht, hoogmoed, haat en bitterheid. En daarom klinken zijn woorden vandaag nog altijd. Och, als je toch maar eens kon zien. Als je toch maar eens begreep. Wat tot uw vrede dient. Jezus' tranen zijn een protest tegen een wereld die hardheid en eigenbelang belangrijker vindt dan liefde en gerechtigheid. Hij weent wanneer wij muren bouwen waar hij bruggen wil slaan. Palmzondag houdt ons een spiegel voor. Als wij vandaag Palmzondag vieren, mogen we niet voorbij gaan aan wat er vandaag allemaal gaande is. We moeten durven kijken naar de puinhopen in onze eigen maatschappij en in ons eigen leven. En daar de wenende Christus ontmoeten. We leven in een tijd met ongekende kennis en technologie. We kunnen met elkaar communiceren over de hele wereld. Toch voelen veel mensen zich eenzaam en verloren. Want hoe vaak juichen wij voor een God die we zelf hebben gevormd. Naar onze verwachtingen. Naar een God die onze problemen moet oplossen. Onze plannen moet zegenen. En ons leven comfortabel moet maken. Maar Jezus kiest een andere weg. Een weg van nederigheid. Een weg van dienstbaarheid. Een weg van liefde die kwetsbaar durft te zijn. Jezus weent om onze hardheid. Om onze onwil om de weg van de minste te gaan. Zijn tranen aan de poorten van Jeruzalem herinneren ons eraan dat God geen afstandelijke toeschouwer is. Onze afwijzing raakt hem tot in het diepst van zijn wezen. Lucas vertelt ons dat Jezus de stad Jeruzalem overzag en weende. Als we die tranen doortrekken naar vandaag, over welke of op welke zelf opgetrokken muren, zouden we dan kijken? Op welke wegen in ons leven zouden zijn tranen vloeien? We bidden om rust, maar plannen onze agenda's vol, zo vol, dat zelfs God er geen gaatje meer rust tussen krijgt. We vragen om leiding, maar willen wel graag zelf het stuur vasthouden. We zingen het lied, neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij, ik leg mijn leven in uw sterke hand. en controleren ondertussen stiekem of hij wel begrijpt wat we precies bedoelen. Hoe vaak streven we naar meer, groter, sneller in plaats van rechtvaardigheid en barmhartigheid. En misschien is het wel herkenbaar in kleine dingen, een ruzie in de familie, een misverstand op het werk, eenzaamheid onder vrienden of schuldgevoelens die ons achtervolgen. Mensen moeten dringend leren luisteren naar wat God ons duidelijk wil maken. Hoe we zijn vrede en rust kunnen ervaren. Jezus' tranen zeggen ons ook, ik zie je, ik begrijp je, ik draag je. Zijn tranen raken niet oppervlakkig, ze raken diep. Wanneer wij onze pijn, onze schuld, ons onrustige hart bij hem brengen, worden we niet afgewezen. En dat betekent dat ook onze tranen betekenis krijgen. Wanneer we verdriet of schuldgevoelens naar hem brengen, worden onze worstelingen onderdeel van zijn liefdevolle missie. Onze pijn wordt niet weggevaagd, maar opgenomen in zijn hart. En daar, in zijn nabijheid, vinden we wat we zo vaak tevergeefs in eigen kracht zoeken. Vergeving, rust en vrede in het hart. We hebben een God die niet boven ons verdriet staat, maar er middenin. In deze goede week worden we uitgenodigd om niet alleen te juichen, maar ook om stil te worden en te vragen, Heer, wat in mijn leven belemmert de vrede die u wil geven? Wat in mijn leven belemmert de vrede die u wil geven? Palmzondag laat ons zien dat de weg van de vrede smal is. En vooral deze week is hij zwaar beladen. Maar het is de enige weg die werkelijk naar huis leidt. Palmzondag vraagt ons om stil te worden en bewust te kiezen voor de weg van het hart. En dan is er nog die andere horizon. De andere horizon die verder reikt dan Jeruzalem en verder dan vandaag, de tijd dat Jezus terugkomt. Want dat is wat de Bijbel ons belooft. Jezus zal terugkomen. En dit is niet zomaar een hoopvolle gedachte, nee, het is een vaststaande zekerheid. Hij komt terug. Zijn wederkomst zal niet zomaar een triomfelijke parade zijn, maar vooral het moment van waarheid. Want dezelfde vraag zal opnieuw klinken. Zullen mensen hem herkennen? Ieder oog zal hem zien. Maar de vraag van Palmzondag blijft bij zijn wederkomst dezelfde. Ze wordt alleen veel dringender. Zullen mensen herkennen wat tot hun vrede dient? Of zullen zij opnieuw misnoegd zijn dat hij niet past in hun verwachtingen? Zijn komst zal een ware bevrijding zijn voor wie hem kennen, maar een oordeel voor wie hem blijven afwijzen. Zijn tranen in Jeruzalem zijn geen tranen die leiden tot wanhoop, maar een oproep tot bekering in de diepste zin van het woord. Een verandering van jouw levensdoel, leren zien wat werkelijk tot onze vrede dient. Niet door harder te lopen, niet door meer controle te zoeken, maar door ons toe te vertrouwen aan Christus. De tranen die Jezus laat vloeien, is dezelfde Jezus die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En misschien is dat wel de meest troostvolle gedachte van alles, dat onze God niet onbewogen blijft bij onze blindheid, onze pijn, onze gemiste kansen. Zijn tranen zijn geen tranen van zwakte, maar van liefde die tot het uiterste gaat. Liefde die niet opgeeft. Liefde die blijft roepen, blijft naderen, blijft hopen dat wij het alsnog zullen zien. Vandaag. Want hij blijft ons toeroepen dat jij op deze uw dag vandaag zou begrijpen wat dat jou tot jouw vrede dient. En we mogen leven vanuit het oogpunt dat ons leven met alles wat ontbreekt en gebroken is, gedragen wordt door zijn liefde. Opnieuw een troostvolle gedachte en dat geeft moed. Want in een wereld vol chaos, verdeeldheid en verdriet, mogen we weten dat de toekomst van Gods koninkrijk een plek is waar tranen afgewist worden, waar rouw wordt vervangen door vreugde, waar gerechtigheid en vrede volledig zichtbaar zijn. En we mogen onszelf afvragen, hoe leven wij nu in het licht van die toekomstige hoop? Hoe zorgen wij ervoor dat we ons hart openstellen voor liefde, voor vrede, voor rechtvaardigheid? Hoe zorgen we ervoor dat we de tranen van Jezus herkennen en laten spreken in ons dagelijks leven? Er is maar één antwoord. U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En terwijl we deze goede week ingaan, mogen we dit alles meenemen. Sta daar eens even bij stil. Vandaag, Palmzondag, is geen gewone dag. Het is een dag waarop uw vrede wordt aangeboden. Niet een vrede die afhangt van omstandigheden. Niet een vrede die morgen weer kan vervlogen zijn. Maar een vrede met God. En daarom hangen die woorden van Palmzondag ook vandaag nog in de lucht. Erkennen wij wat tot onze vrede dient, vandaag. Jeruzalem zag hem wel, maar herkende hem niet. Ze verlangden naar vrede, maar wezen de vredevorst af. En wij? En wij? Wij horen het, wij weten het, maar herkennen wij hem, om wie hij werkelijk is? Of lijken wij meer op Jeruzalem dan we willen toegeven? Ook vandaag wordt onze vrede van God aangeboden, hier en nu. Aan ieder die oprecht gelooft, en toch, hoe makkelijk lopen we er voorbij. Omdat we vasthouden aan onze eigen weg, onze eigen planning. Omdat we wel vrede willen, maar niet op zijn voorwaarden. Maar Jezus laat er niet bij. Want een paar dagen later, tijdens zijn afscheidsrede op Witte Donderdag, de spanning zal al gevoelig gestegen zijn, want het kruis komt dichterbij en angst vult de harten van de apostelen. Juist dan komt hij dichtbij en spreekt hen aan. Niet met een verwijt, niet van op afstand, maar heel persoonlijk. Zoals hij ook vandaag, nu, op dit moment, ieder van ons doordringend aankijkt, oog in oog. En hij u aanspreekt met een diepe, liefdevolle en troostvolle gedachte. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. En zo komt het nu, op dit moment, wel heel dichtbij. Niet alleen door te zeggen dat we hem volgen, niet door te zoeken waar we die vrede kunnen vinden, want hij geeft ze ons. Maar vooral of wij zijn geschonken vrede werkelijk hebben toegelaten in ons hart. Dat is vandaag de vraag aan ieder van u. Hebt u zijn vrede in uw hart? Hebt u zijn vrede in uw hart? Ik wil afsluiten met Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus. Amen.
We zingen nu een lied op vraag van Stefan. En na dit lied, die eigenlijk aansluit ook bij de boodschap, is er een moment van gebed.
Thank you.
Heer, ik wil u zo bedanken voor wie u bent. Ik wil u wijden, Heere, dat het bij een ieder van ons hier aanwezig alleen nog dieper mag doordringen, Heer, wie u bent. En dat alleen u vrede kan brengen, Heer. Vrede ondanks al de chaos in de wereld. Vaak chaos in ons eigen leven, in ons hart. Dat u vrede kunt brengen, Heer. Dank u voor wie u bent, o Heer. Dank u, Almachtige God, Heer Jezus Christus, dat u alles heeft overgehad. Omdat u zoveel van ons houdt. En ja, Heer, mogen zoveel dat gaan beseffen. U gaan herkennen, Heer. U, die hen zo lief heeft. Dank u wel, Heer. Amen. We sluiten nu nog af met 3 liederen. Niet de macht van wapenen, zoals we ook gehoord hebben in de preek. Jezus kwam niet als een oorlogskoning, maar een vredeskoning. En het is zijn macht die vrede brengt. En hij is de God van het licht. Hoe donker dat ons leven er ook soms mag uitzien, hij brengt licht, hij brengt kracht. Hij leidt ons, hij helpt ons door alles heen. Als we ons oog op hem blijven gericht houden. En dan eindigen we nog met het lied Hoe onbeschrijfelijk hij wel is. Ik stel voor iedereen die zich vrij voelt om recht te staan. Uit eer van voor onze grote God.
Van wapen, niet de kracht van mensenhanden, onze kracht is de naam van de Heer. Niet de macht van wapenen, niet het werk van mensenhanden, onze kracht is de naam van de Heer. De naam van de Heer, niet de macht van wapenen, niet het werk van mensenhanden, onze kracht is de naam van de Heer. Door het bloed van Jezus was de Heer ons schoon. Hef nu zijn banier op, juichend voor zijn troon. Niet de macht van wapenen, niet het werk van mensenhanden, onze kracht is de naam van de Heer. Niet de macht van wapenen, niet het werk van mensenhanden, onze kracht is de naam van de Heer. Onze kracht is de naam van de Heer. Onze kracht is de naam van de Heer.
Thank you. storm. U schenkt verder dan de sterren. Hier leidt ons door de storm. U schenkt verder dan de sterren. Hier leidt ons door de storm. U schenkt verder dan de sterren. Hier leidt ons door de storm. Volk van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Ik vertrouw op u.
Almachtige God, ik wil u zo bedanken voor wie u bent.
een almachtig God, een alwetend God. Een God die dichtbij bent, zoals we ook mochten horen hier in de preek. Een God die weent, die met ons meeweent, die blij is met ons, die, ja, die zo met ons meegaat. Dank u, o Heilige Geest, dat u in ons, ook kleine mensjes, dat u in ons wilt wonen, Heer. Heer, ik bid u om uw zegen over ons allen hier aanwezig. Ook over een ieder die er niet kan zijn door allerlei omstandigheden. Uw zegen bid ik u over een ieder van ons. Amen. De mededelingen. Morgen wordt Cathy geopereerd. Dus misschien een bijzondere gebed. Vrijdag is er weer een dienst voor Goede Vrijdag om 7:30. Ik vermoed daar in het Grote Zonde, of hier. Ja. Paasontbijt is zondag, 8:30, gratis. Dus welkom allemaal. En Jan deelde ook nog mee dat de Nacht van Gebed ook weer hier doorgaat. Maar dat is 5 juni, daar hoor je ook later ook wel nog van. En dinsdag namiddag met stonden. Ik weet niet, ja, anders zie je nog. Oké, dan wens ik jullie nog een gezegende zondag en een gezegende week. En een leuke, lekkere babbel. Leuk om met elkaar te zijn. Lekker voor alles wat dan we weer gepresenteerd krijgen. Dank je wel ook. Ik wil daar toch een keer ook aandacht aan geven aan de mensen die iedere keer die koffietafel verzorgen. Dank je wel daarvoor.